Wat fijn dat we zo samen vanavond naar een studie kunnen luisteren van Oscar Lohuis. Ik wil Oscar ook van harte welkom heten. Hij heeft al 3 uur in de auto gezeten, dus het is ontzettend fijn dat je zo ver gekomen bent. En we zien er echt naar uit, Oscar. Het is ook een heel belangrijk en bijzonder onderwerp wat we vanavond bespreken. Het gaat echt over Israël, de plaats van Israël en de plaats van Israël in de raadsbesluiten van God. En ik heb daar echt naar uitgezien om deze studieavond met jullie samen echt te beleven. Een bevriend voorganger, die vertelde me vorige week een heel bijzonder iets. In zijn gemeente komen regelmatig mensen tot geloof, buitenkerkelijke. En die eigenlijk, je kunt eigenlijk zeggen, ze hebben nooit een Bijbel eigenlijk gehad. En als ze dan tot geloof komen, dan krijgen ze een Bijbel en dan gaan ze de Bijbel lezen. En toen vertelde hij me dat hij vorige week had een ontmoeting. En toen zei hij, en hoe is het in de Bijbel te lezen? En ze zei hij, nou, een prachtig boek, maar kun je me vertellen wat al die Joden daar eigenlijk in moeten? En ik vond het heel apart dat iemand dan opvalt dat, alhoewel die niet kerkelijk is, nog nooit een Bijbel in de handen heeft gehad, dat hij dus zich afvraagt van, wat moet nu van kaf tot kaf gaat het eigenlijk over het Joodse volk. Het hele Oude Testament gaat over het Joodse volk. Hij beseft dan niet dat alle Bijbelboeken die we hebben zijn door Joodse broeders eigenlijk geschreven. Het is ontzettend belangrijk dat we echt ook zien dat we staan altijd er verbaasd van in het begin van handelingen, dat er een hele discussie ook onder de Joodse broeders, christenen, die de eerste gemeente vormen, zijn Joodse mensen, die een discussie hebben van, kan de heidenen, kunnen die wel toetreden? Er wordt iets, eigenlijk een, dat is iets heel, heel erg uitzonderlijks. En nu zitten we eigenlijk in de situatie dat wij, zoals de Bijbel dat zegt, wij als heidenen, de gemeente vormen samen met mensen uit de Joden die naar tot geloof zijn gekomen. Maar dat we het zicht eigenlijk verliezen op Israël. Wij ondersteunen vanuit onze gemeente een zendingsechtpaar wat in Israël gemeentestichtend werk doet. Wat via kamerzending is uitgezonden. En die waren pas geleden hier. En dan ging het me echt aan het hart toen ze vertelden hoe het volk eigenlijk verblind is. Hoe ze wel soms de Messias verwachten, dat ze daar ook een verwachting van hebben dat die komt, maar niet weten dat Jezus de Messias is. En toen ik zo aan het bidden was voor deze avond, dan is het eigenlijk een tekst die mij altijd heel erg ontroert en ook diep raakt. En dat is een tekst uit Zacharia, waar staat, maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. En dat raakt me dan diep dat er staat, zij zullen mij aanschouwen. Dat zien zit erin, die blindheid wordt verbroken, die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Dat moment dat die blindheid wordt weggetrokken en dat er dan staat, ze zullen aanschouwen. En ik wil zo heel graag met jullie deze avond zo opdragen in gebed, om daarna te luisteren naar Oscar. Nadat hij gesproken heeft, is er gelegenheid om schriftelijk vragen te stellen. We hebben hier papiertjes, dan drinken we koffie en kunnen we wat vragen formuleren. En dan zal Oscar de vragen beantwoorden. Zo willen we eigenlijk een beetje deze avond laten verlopen. Ik zou u willen vragen om te gaan staan, dan zal ik u voorgaan in gebed. Vader, we willen u zo danken dat we vanavond echt een studieavond hebben over Israël en de plaats van Israël. En we willen u zo danken dat u ons echt uw genade betonen. Maar niet alleen uw genade, maar ook uw trouw en uw betrouwbaarheid en in het bijzonder uw soevereiniteit. En we willen u zo bidden om Oscar grote vermoedigheid te geven om het evangelie echt uit te leggen en ons te ontvouwen, dat er een diepe bewogenheid in ons hart komt voor de verloren mens, maar ook voor de mensen in Israël, voor de Joden, die echt uw Zoon Jezus Christus zo nodig hebben zoals wij uw Zoon nodig hebben. We willen u danken dat er geen andere weg is dan uw Zoon Jezus Christus. En we willen nu ook al onze knieën buigen voor hem die de Koning der Koningen is, die de Messias is, de Gezalfde. We willen u zo danken dat u het door uw Heilige Geest zo ontvangen heeft in ons leven. En dat we door de Heer Jezus u als onze Vader mogen aanschouwen. En dat we mogen ontdekken wat voor een geweldig en groot God u bent. We dragen zo deze avond aan uw diepe genade op, in de naam van uw Zoon Jezus Christus en ter verheerlijking van deze naam. Amen. Amen.
Een hele goede avond. Fijn om bij jullie te mogen zijn. En we denken na over het volk Israël in Gods reddingsplan met deze wereld. En ja, ook toen Miel dat vers citeerde uit Zacharia, toen dacht ik ook weer van wat is dit een diepgaand onderwerp. En u denkt misschien van wat heeft dat met mijn geestelijk leven te maken? Maar het heeft wel degelijk met ons geestelijk leven te maken. En voor mijzelf is op een gegeven moment duidelijk geworden dat zeker ook de tijd waarin wij nu leven, hè, wij leven 2000 jaar na de komst van Christus in deze wereld. In die 2000 jaar is heel veel gebeurd in de kerkgeschiedenis. Is er ook heel veel gebeurd met het Joodse volk. En wij leven in de tijd van het herstel van Israël. Het is een bijzondere tijd waarin wij leven. Want het is een volkomen unieke gang van zaken. Er zijn sowieso ook historici, er zijn geschiedkundigen, die niet zozeer geloven in de God van de Bijbel of in Jezus Christus, maar die wel zeggen, het Joodse volk is volkomen uniek. Als je ook kijkt naar wat er met hen is gebeurd. In 70 na Christus is Jeruzalem verwoest. In 135 na Christus is dat nog erger geworden. Dan bleven er bijna helemaal geen Joden in het land over, alhoewel er altijd wel Joden zijn blijven wonen ook in Palestina. De Romeinen zijn het Palestina gaan noemen. Maar dan die verstrooiing, de diaspora over de hele wereld. Niet alleen de verstrooiing, maar ook de vervolging, die trouwens diepe wortels heeft in de christelijke theologie. Daar zal ik vanavond ook meer over zeggen. De christelijke theologie heeft geleid tot antisemitisme, tot een heel sterk anti-Joods sentiment in de kerk. Erg veel vervolging, met als climax de Holocaust, waarbij een heel aanzienlijk deel van de Joden in Europa zijn vermoord. En dat in al die tijd, dat ze niet, ten eerste niet in de zee der heidenen zijn opgenomen, maar dat ze een eigen volk zijn gebleven, ook al hadden ze geen eigen land. Ten tweede dat ze ondanks al die vervolging in leven zijn gebleven. Er zijn zoveel volkeren die gewoon verdwenen zijn van de aardbodem. Die gewoon inderdaad verdwenen zijn of in andere volkeren zijn opgegaan. En ten derde dat ze weer terug zijn gekeerd naar hun land. Na 1800 jaar, na 1850 jaar. Dat is gewoon, als je kijkt naar de geschiedenis van volkeren in het algemeen, sowieso een hele unieke en bijzondere geschiedenis. En wij leven wel in de tijd dat de Joden nu al zo'n 140 jaar bezig zijn om terug te keren naar het land. En in 1948 is de staat Israël herrezen. Is Israël weer een soevereine staat geworden. En dat is gewoon heel bijzonder. En En ik geloof dat dat ook te maken heeft met Bijbelse profetieën. Dus ik weet nog dat ik al lang geleden een keer van iemand de uitspraak hoorde. Wij leven in de tijd van het herstel van Israël. En daar kunnen wij niet aan voorbij. En wat ik net ook wou zeggen is dit. Ik geloof dat wij de verkondiging van het evangelie in de tijd waarin wij nu leven niet meer los kunnen koppelen van onze verbondenheid met Israël. En dat in die zin dat het zeker ook alles te maken heeft met ons persoonlijke geestelijke leven. En ook met de werking van de Heilige Geest in onze gemeentes. Als jullie ook verlangen naar een krachtig werk van God in jullie midden. En naar opwekking en vernieuwing en herleving. We zullen zo meteen in Romeinen hoofdstuk 11 lezen dat als wij hoogmoedig worden, zegt Paulus, als heidenen hoogmoedig worden ten aanzien van Israël, dat God ook ons niet zal sparen. En ik denk dat dat ook gebeurd is in Europa. In Europa heeft de Holocaust plaatsgevonden. In ons deel van de wereld zijn zo ongelooflijk veel Joden vermoord. Het is de grootste genocide die in de geschiedenis heeft plaatsgevonden. Er zijn natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog veel meer mensen gestorven dan de 6 miljoen Joden. Er zijn tientallen miljoenen mensen gestorven. Maar dat waren dan soldaten en mensen die vochten in de oorlog. En oorlogsslachtoffers. Maar genocide, dat wil zeggen dat mensen stelselmatig vermoord worden omdat ze Jood zijn in dit geval. Of omdat ze Hutu zijn of Tutsi. Dat is genocide. Alleen maar mannen, vrouwen en kinderen vermoorden omdat ze een bepaald soort mensen zijn. En daarin is de Holocaust de grootste genocide geweest in de geschiedenis. Dat heeft wel in ons deel van de wereld plaatsgevonden. En de kerk is sinds die tijd in Europa alleen maar achteruit gegaan. En Israël is sinds die tijd alleen maar tot nieuw leven gekomen. En dat moet ons toch tot denken stemmen. En daarom nogmaals, een zicht op Israël, besef van onze verbondenheid met het Joodse volk, dat we begrijpen, en dat is ook mijn gebed voor vanavond, dat we beter gaan begrijpen wat het betekent. Het heil is uit de Joden. Dat we daar meer inzicht in zullen hebben. En dat we daarom ook zien de bijzondere plek die de Joden in deze wereld hebben. In Gods heilsplan tot nu toe. In Gods heilsplan tot en met de komst van Jezus Christus natuurlijk. Jezus is geboren als Jood. Het heil is uit de Joden. Maar ik geloof zelfs als we denken aan de toekomst. Het toekomstige heil voor deze wereld. We geloven in de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dat is waar we naar verlangen. Dat is wat wij verwachten. De wederkomst van de Heer Jezus Christus. En ook ja, om u ook daarin uit te dagen, wat heeft dat dan te maken met het herstel van Israël? Wij geloven in de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus Christus. We geloven dat wat de Bijbel zegt over zijn opstanding, dat niet alleen maar, hij is niet in het geestelijke opgestaan. Hij is niet, het is niet een mythe of een sprookje dat hij tot leven is gekomen. Hij is niet tot leven gekomen in het geloof van de discipelen. Het is niet zo dat hij is opgewekt omdat de mensen weer in hem zijn gaan geloven dat hij de Messias is. Nee, het graf was werkelijk leeg. De Heer Jezus is lichamelijk opgestaan uit de dood. Hij heeft met zijn discipelen gegeten. En hij is naar de hemel gevaren. En de Heer Jezus Christus is nog steeds mens. Sinds zijn hemelvaart is het niet zo dat hij zijn mensheid heeft afgelegd. Hij is nog steeds God en mens. En als we het hebben over zijn wederkomst, als hij zal terugkomen zoals hij is gegaan, zoals het in de Bijbel staat, dan zal hij dus ook terugkomen op aarde, toch? En we bidden toch ook, Heere, uw koninkrijk komen zoals het in de hemel is, zo ook op de aarde. Nou, waar hebben we het dan over op de aarde? Is het dan Amsterdam? Ik denk het niet. Is het New York? Ik denk het ook niet. Is het Jeruzalem? Ik denk het wel. Ja. Dus, het heeft wel degelijk te maken met die plek op aarde met dat land en dat volk. Dus ook als we het hebben over het heil is uit de Joden, ook het toekomstige heil, dat God nog steeds door zijn uitverkoren volk zal werken. Nou, dit zijn zomaar wat gedachten bij wijze van inleiding. Nog twee gedachten bij wijze van inleiding en dan gaan we Romeinen 11 lezen. Ten eerste wat ik heel mooi vind, en dat ben ik op een gegeven moment, gingen mijn ogen daar gewoon voor open. Dat ook het ontstaan van Israël natuurlijk heel bijzonder is. Want jullie weten dat Sarai kon geen kind meer krijgen. Ze was kinderloos en ze was op leeftijd gekomen. Abraham was ook al op leeftijd gekomen. Hij kreeg de belofte van een zoon toen hij 75 was. Uiteindelijk is Isaac geboren toen hij bijna 100 was. En dat het toch nog is gebeurd, is een wonder van God. En nadat de Heere God het tegen Abraham en Sarai heeft gezegd, duurde het nog lang. De Heere heeft het uitgesteld. Uitgestelde zegen. En uiteindelijk is het toch gebeurd. Daarin zit de boodschap van genade. Want genade betekent namelijk dat wij het niet kunnen en dat God het doet. Dus uit Abraham is Isaac gekomen en uit Isaac Jacob. En Jacob werd Israël en zijn 12 zonen werden de 12 stammen van Israël. Dus die zoon van de belofte die Abraham kreeg, is door een wonder van God geboren. De Heere God heeft het bewust zo ver laten komen dat het helemaal niet meer kon. Het kon niet meer menselijkerwijs gesproken. En toch is het gebeurd, met andere woorden, het lijfelijke bestaan van Israël in deze wereld. Het lijfelijke bestaan van Abraham, Isaac en Jacob en de kinderen van Israël is een teken voor de hele wereld van de genade van God. Israël zelf, als volk, is eigenlijk een boodschap voor de wereld dat God een genadige God is. Dat Hij het doet. Dat het is zoals Paulus ook Romeinen 11 eindigt. Alle dingen zijn uit Hem, door Hem en tot Hem. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Het is een en al genade. En daarin wordt God verheerlijkt. En als wij dus ook zeggen, dat wij zeggen, ja, God heeft met Israël afgedaan. Want Israël is gemaakt door de Heere God uit genade. Is uitgekozen door de Heere God uit genade. Niet vanwege verdiensten. Niet omdat ze zo geweldig waren. Ze waren een hardnekkig volk. Niet omdat ze zo talrijk waren. Ze waren een klein volk. Maar ze zijn wel het uitverkoren volk. Als wij zeggen, dat is nu voorbij. Want zij hebben de Messias afgewezen. Ze hebben Jezus afgewezen. Tot aan Jezus was Israël Gods uitverkoren volk. Maar nu ze Jezus hebben afgewezen, is dat niet meer het geval. Gods plan met dit volk is gewoon klaar en af. En nu zijn de Joden in deze wereld, net als de Belgen en de Nederlanders en de Zimbabwanen, en er is verder helemaal geen verschil. Dan denk ik dat je de boodschap van genade niet begrijpt. Want de Heere God zegt zelf, dat zijn beloften onberouwelijk zijn. Dat zijn genade voor dit volk blijft staan. Als wij zeggen, Israël heeft het verprutst door hun ongehoorzaamheid. En daarom staan ze niet meer in de genade. Welke grond hebben wij dan om op te staan? Dan slaan we de grond onder onze eigen voeten weg. Dus Israël is een en al de boodschap van genade en van Gods trouw en van Gods ontferming. Nou, dat was nog een opmerking. En nou nog een laatste voordat we Romeinen 11 gaan lezen. Uitverkiezing. Wat betekent dat dan? Israël is het uitverkoren volk. Nou, uitverkiezing is nooit een doel op zich. Misschien heeft u moeite met het idee, Gods uitverkoren volk, zijn zij dan Gods lievelingetjes? Heeft God hen dan lief en heeft God de rest van de wereld dan niet lief? Maar zo moet je het niet zien. De Heere God heeft de wereld lief. Hij heeft alle mensen lief. Hij houdt net zoveel van heidenen als van joden. Maar hij heeft Abraham geroepen. Daar is het mee begonnen. Daar is Gods specifieke openbaring begonnen. Ik denk dat er iets nieuws is begonnen met Abraham. Die eerste 11 hoofdstukken tot en met Babel, dat is allemaal algemene geschiedenis. Dan begint er iets bijzonders met Abraham, zijn roeping en uitverkiezing. Abraham wordt uitverkoren door God. Geroepen om te gaan en de Heere God zegt gelijk al tegen hem, ik zal je tot een groot volk maken, terwijl dat dus nog heel lang ging duren voordat zijn zoon kwam. Maar ik zal je tot een groot volk maken En door jouw nageslacht zullen alle volkeren van de aarde gezegend worden. Dus gelijk al aan het begin zegt de Heere God: Abraham, ik ga met jou iets bijzonders doen. En er zal een volk uit jou voortkomen, omdat ik deze wereld wil zegenen. Dus uitverkiezing is altijd een middel tot een doel. God heeft Israël uitverkoren om de wereld te zegenen. Hij wil heil geven aan de hele wereld en daarom het Joodse volk. Het heil is uit de Joden. Ze zijn als het ware instrument in Gods hand. Door Israël hebben wij heel veel gekregen. Wij hebben heel veel gekregen van Israël. En wij hebben de Bijbel gekregen van de Joden. We hebben de wet gekregen van de Joden. De wet is gegeven en alle rechtspraak in de hele wereld, de rechtspraak in Nederland, de rechters die in Nederland recht spreken, is voor een groot deel gebaseerd op de 10 geboden en op de wetten die de Heere God aan Mozes heeft gegeven. Dankjewel. We hebben heel veel sowieso al ontvangen door Israël. Zelfs in het natuurlijke, want tot op de dag van vandaag wordt de wereld rijk gezegend door het Joodse volk. Want er zijn talloze uitvindingen en talloze medicijnen. En ga zo maar door, ook op het gebied van de technologie, die wij vandaag de dag te danken hebben aan Joodse uitvindingen. De Joden zijn ergens geniaal. Echt waar, het Joodse volk is ergens een geniaal volk. Er zitten erg veel buitengewoon begaafde mensen onder de Joden. Bijzonder intelligent. Ik geloof dat ongeveer 1/3 van de Nobelprijswinnaars in de wetenschap gegeven is aan Joodse mensen. Dus op allerlei terreinen wordt de wereld gezegend door Israël. En natuurlijk omdat de Heer Jezus is gekomen uit de Joden. En omdat de Bijbel is gekomen door de Joden. En inderdaad, wat Miel zei, ook de boeken van het Nieuwe Testament zijn bijna allemaal geschreven door de Joden, door de apostelen. De apostelen hebben allemaal, alle boeken van de Bijbel zijn direct of indirect terug te voeren naar de apostelen. Dus de Heere God zegent de wereld door Israël. Dus uitverkiezing is niet een doel op zich. Waarom zegt de Heere God: Israël is mijn oogappel? Nou, wat is je oogappel? Dat is gewoon, je moet even je oogbol voorstellen. Die is erg gevoelig. Als je op de fiets zit in de zomer en er komt een vliegje in je oog, dan voel je dat gelijk. Want je oogappel is heel gevoelig. En je oogappel wordt ook erg goed beschermd. Laatst liep ik in het donker, toen ik de wc probeerde te vinden, helaas tegen een kast aan. En toen werd mijn oog niet geraakt, maar wel dat jukbeen, of hoe heet dat been, om mijn oog. Wordt beschermd. Zo zegt de Heere God: Israël is mijn oogappel. Ik waak over mijn volk en ik bescherm mijn volk. Niet alleen om Israël te beschermen, maar omdat hij door dit volk de wereld zegent. Omdat hij de wereld lief heeft. En zo mogen we die uitverkiezing ook zien. En net als dat wij kiezen onze volksvertegenwoordigers. Er worden kamerleden door ons uitgekozen die namens ons in de Tweede Kamer gaan zitten. Die zitten daar niet voor zichzelf, maar die zitten daar, ja, sommigen misschien wel met verkeerde motieven, maar je bent uitverkoren om die taak te vervullen, om het land te dienen, om het land tot zegen te zijn. En zo is Israël ook uitverkoren, heeft een bijzondere roeping, een bijzondere verantwoordelijkheid, die ook niet altijd makkelijk is, maar de bedoeling is zegen voor de hele wereld. En daarom zegt de Heere God: als je aan Israël komt, dan kom je aan mij, want dan kom je aan mijn heilsplan voor deze wereld. En daarom zegt hij mijn oogappel. Goed, laten we samen gaan lezen in Romeinen hoofdstuk 11. En dan moeten we begrijpen dat Dat de apostel Paulus worstelt met de vraag: hoe is het nou toch mogelijk dat het overgrote deel van de Joden na de komst van Christus niet in hem zijn gaan geloven? Dat ze hem hebben afgewezen. Laten we met elkaar lezen hoofdstuk 9. Oh, sorry, even terug naar hoofdstuk 9. Het begin. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn weg van Christus ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften, ook de beloften ten aanzien van de Messias. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, die God is, boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Paulus zegt hier, als er één volk is dat was voorbereid op de komst van de Messias, want aan hun waren de beloften, aan hen waren de beloften gegeven ten aanzien van de Messias. Zij zijn Gods eerstgeboren zoon. Zo worden ze genoemd in Exodus. Israël, mijn eerstgeboren zoon. De aanneming tot kinderen. De heerlijkheid die is neergedaald in de tempel en in de tabernakel. De verbonden die God met Abraham, Isaac en Jacob en later met anderen heeft gesloten, de verbonden van de Heere God en de wetgeving en de eredienst. Ze hebben zoveel ontvangen. En bijvoorbeeld ook die hele erediensten in de tempel, in de tabernakel. Al die offers die daar gebracht werden, eeuwenlang. Dat bloed dat altijd heeft gevloeid op het altaar, wat sprak van de vergeving van zonden. En dan het bloed van Christus, wat de vervulling is van al die offers die in de tabernakel en in de tempel altijd hebben plaatsgevonden. Al die offers wezen vooruit naar dat ene offer dat zou gaan komen. Met andere woorden, er was zoveel wat ze al eeuwen en eeuwen lang lazen in de Bijbel en waar ze zelf mee bezig waren. En toen kwam de Messias en Jesaja 53 hadden ze ook al in hun Bijbel staan. En ook Psalm 22, ze hebben mijn handen en voeten doorboord, hadden ze ook al in de Bijbel staan. Enzovoort, enzovoort. En toch, ze zagen het niet, ze zien het niet. En dan zegt Paulus, wat een hartzeer, voortdurend hartzeer heeft hij daarvan. Een grote bron van droefheid. En dat is waar hij mee worstelt. En dat is toch ook heel bijzonder. Dat is toch heel apart. Hoe kan dat nou? Dat ze het niet zijn gaan zien. En dan in de hoofdstukken daarna, dan voert Paulus verschillende zaken aan. Hij behandelt een aantal dingen, en dat ga ik niet allemaal nu doen natuurlijk. We gaan vooral kijken naar het laatste gedeelte. Maar die drie hoofdstukken, Romeinen 9, 10 en 11, zijn als het ware een weerslag van hoe Paulus daar denk ik jarenlang over heeft lopen nadenken. Daarvoor heeft gebeden, daar met de Heere God over heeft geworsteld. Dat hij de schriften erop nageslagen heeft. Dat hij vanuit die pijn in zijn hart heeft gezocht naar antwoorden op dit vraagstuk. Hoe kan het toch? Hoe kan het dat het zo is gegaan? En ik noem ik even een paar grote dingen die hij zegt. Ten eerste benadrukt hij Gods uitverkiezing in hoofdstuk 9. God is vrij om zijn genade te geven aan wie hij wil. Hij heeft zijn genade gegeven aan Israël. En nu geeft hij zijn genade aan heidenen, aan niet-Joden. En hij benadrukt daar de soevereiniteit van God. En dat God God is. En dat wij niet tegen God kunnen zeggen, waarom doet u dat? Want God is volkomen vrij om te doen wat hij wil. En wij kunnen als leem niet tegen de pottenbakker gaan spreken. Dat kan niet. Ten tweede zegt hij, Israël gaat aan de weg van het geloof voorbij. Het is aan de ene kant de soevereiniteit en de uitverkiezing van God. Aan de andere kant is het ook de weg van het geloof. Zij gaan de weg van de werken. En daarom gaat het heil aan hen voorbij. Ze vertrouwen op hun eigen werken. Maar het is door geloof dat een mens behouden wordt. In de derde plaats zegt Paulus, er is een rest. Er is een overblijfsel. Daar hoort hij zelf bij. En het is in het Oude Testament al zo vaak voorgekomen dat Israël ongelovig is geworden. Het is al zo vaak, het is een patroon wat we ook in het Oude Testament al zien, dat een groot deel van Israël aan Gods bedoeling voorbij is gegaan. Dat ze niet gehoorzaam waren aan de openbaring die ze toen hebben ontvangen. In de tijd van Elia dacht Elia dat hij alleen was overgebleven. Maar dan zegt de Heere tegen hem, Er zijn 7000 anderen die hun knieën niet voor de Baal hebben gebogen. Maar je spreekt dus ook in het Oude Testament al van een waar Israël in het natuurlijke Israël. Een gelovig Israël in het nationale Israël. En ook nu is dat weer het geval. Sommigen zijn tot geloof gekomen in de Heer Jezus. En dat is door de eeuwen heen zo gebleven. En Paulus zelf hoorde ook bij die rest. Met andere woorden, het is niet nieuw wat er gebeurt. En het vierde, en daar gaan we bij stilstaan, is dat hij zegt, het zal niet altijd zo blijven, en dan wordt het spannend. En ten tweede, als ze dan tot geloof komen, dan zal dat gigantisch veel betekenis hebben voor deze wereld. En daar gaan we over lezen in Romeinen 11. Laten we samen lezen Romeinen 11 vanaf vers 11. Dan gaan we wat langer gedeelte lezen. Ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening eerlijk, om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt, en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgebroken opdat ik zou worden geënt. Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goede tierenheid, als u in de goede tierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouden worden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij, die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonde zal wegnemen. Ze zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u, om uwentwil, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten, om zich over allen te ontfermen. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het gaat dus in deze hoofdstukken over het vraagstuk: hoe kan het dat Israël gestruikeld is over Jezus? Jezus die een struikelblok voor hen is geworden. Ze hebben aanstoot aan hem genomen. Ze zijn niet in hem gaan geloven. Niet in zijn woorden hebben ze geloofd. Niet geloven ze in wat hij van zichzelf heeft gezegd. Dan zegt hij in vers 11: zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden. Kijk, je kan struikelen. En je struikelt en dan gaat het even niet goed. Maar daarna herstel je jezelf en dan kan je weer doorlopen. In de vertaling van het boek staat zoiets: zijn ze dan soms zo gevallen dat ze nooit meer zouden kunnen opstaan? Dat is een retorische vraag. Dat wil zeggen, Paulus zegt iets met deze vraag. En het antwoord is natuurlijk nee. Ze zijn niet onderuit gegaan om voor altijd te blijven liggen. Volstrekt niet. En we komen daar straks op terug, want later in deze verse legt Paulus dat nog verder uit. Waarom zijn ze dan wel gestruikeld? Wat is de reden dat ze Jezus niet hebben aangenomen? Dat ze hebben gezegd: weg met hem. En dan zegt Paulus iets heel dieps en ik hoop dat we dat vanavond echt gaan begrijpen. Hij zegt dat God daar zijn hand in heeft gehad. Ergens is dit van Gods wegen en dit is een mysterie. Hij zegt ook, hij gebruikt ook ergens het woord geheimenis. Ik begrijp het niet helemaal, maar wat we in ieder geval wel kunnen zeggen is dit. Dit is ook van Gods wegen. Want dit sluit aan bij wat we eerder vanavond hebben gezegd. Dat God door Israël de hele wereld wilde zegenen. Het is namelijk letterlijk zo gegaan. In de eerste plaats moeten we erover nadenken. Ja, dit is heel diep hoor. En hier kunnen we na de pauze ook nog wel met elkaar over doorpraten. Maar stel nou dat Israël Jezus had aangenomen als Messias, als hun koning. Zou die dan zijn gekruisigd? Ze hebben gezegd: weg met hem. Maar daardoor is wel onze verlossing volbracht. Dat is toch ergens een mysterie? Dus wij hebben veel te danken aan dat zij hebben gezegd: weg met hem. In de tweede plaats is het biografisch wat Paulus hier schrijft. Want hij werd de apostel tot de heidenen. Hij ging altijd eerst naar de Joden. Lees het boek Handelingen. Hij ging eerst naar de Joden, naar de synagogen. Het evangelie is de kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en dan de Griek. Maar wat gebeurde er in de synagogen? Er kwamen er soms enkele tot geloof. Maar het patroon was dit, dat hij eruit werd gegooid. En dat ze hem verketterden. En dat ze zeiden: een gekruisigde Messias, dat gaat er bij ons niet in. Dat kunnen wij niet aanvaarden. Hun Messiasverwachting was totaal anders. Wat gebeurde er? Paulus ging naar een deur verderop. Hij ging naar de heidenen, naar de niet-joden. En wonder boven wonder, onder de niet-joden, die dus nooit in die Bijbel hadden zitten lezen, die nooit Jesaja 53 hadden zitten lezen en nooit al die offers in hun tempels hadden gebracht, die allemaal vooruitwezen op Christus, die al dat profetische nooit onder ogen hadden gehad en nooit hadden gedaan in al hun rituelen en in al hun ceremonieën, die heidenen notabene, die horen de boodschap van Jezus. En ik denk ook dat we moeten beseffen, het is een wonder als iemand tot geloof in Jezus komt. Dat is een wonder van God. Dat is net als hoe Israël is ontstaan. De geboorte van Israël was een wonder van God. De wedergeboorte is ook een wonder van God. Dat is ook weer die boodschap van genade. Notabene onder de heidenen waren er meer en meer en meer. En dat gebeurt tot op de dag van vandaag. Ook hier in Roermond en omgeving. Gods geest is aan het werk en wijst mensen op Jezus Christus. En het is een hele dwaze boodschap voor deze wereld. Maar het is wel de wijsheid van God en mensen komen tot geloof in Jezus Christus. Maar het is dus autobiografisch wat Paulus hier zegt. Door hun val is het evangelie naar de heidenen gegaan. Met andere woorden, op een tweede manier kunnen we zeggen: wij hebben onze behoudenis, dat wij hier vanavond in Roermond bij elkaar zitten. Als mensen die geloven in Jezus de Messias, hebben wij in zekere zin te danken aan het feit dat de Joden het evangelie hebben afgewezen. Want daardoor is het de wereld ingegaan. Als ze het allemaal hadden aangenomen, dan zou de hele wereld zoiets hebben. Dit is een Joodse aangelegenheid. Dit is alleen maar iets voor de Joden. Dit is hun godsdienst. Dat is niet voor ons. Maar zij hebben het afgewezen en het ging naar de heidenen. En die mochten het aannemen. Snap je? Dat is wat Paulus hier zegt. Hun val betekent rijkdom voor de wereld, vers 12. Het feit dat zij achterop zijn gekomen betekent rijkdom voor de heidenen. En nog even een illustratie die hierbij past, die hierbij aansluit. En dat heeft te maken met die olijfboom. Of met dat enten. Je hebt een edele olijfboom. Nou, ik ben niet een tuinder. Ik kom niet uit een agrarische achtergrond. Ik woon nu wel in de Noordoostpolder, maar ik ben ver afgedwaald van waar ik vandaan kom. Maar wat ik wel heb begrepen is dat om te enten, moet je eerst iets afsnijden. Dus je hebt een stam en daar komen takken uit. Je kunt alleen maar een andere tak, die eigenlijk niet bij die stam, bij die boom hoort, kun je er alleen maar inplanten als je eerst iets afsnijdt. Er moet een wond zijn. En dat is ook wat in deze beeldspraak zit. De Joden zijn afgesneden toen. Want wat is die wortel en wat is die saprijke olijf? Dat is het heil. Dat is niet Israël zelf, maar het heil. De belofte, de genade van God. Aan Israël gegeven. Nu zijn er takken, Israëlieten, de Joden, zijn afgesneden. Dat is waar Paulus ongelooflijk veel pijn in zijn hart om heeft. Hij zegt zelfs, ik zou wel wensen zelf van Christus verbannen te zijn. Dat is ongelooflijk dat hij dat zegt. Opdat zij Christus zouden leren kennen. Maar ze zijn afgesneden. En daardoor konden wij erin geënt worden. Zonder dat afsnijden had dat niet gekund. Dezelfde gedachte. En nou nog iets wat daarbij aansluit is dit. Dat wat normaal is in het enten, is dat je dus een hele ordinaire stam neemt. Het hoeft niet de stam te zijn van een bijzondere boom of plant. Maar het enige wat die stam goed moet kunnen doen, is dat hij veel vocht doorgeeft. Dat er genoeg uit de wortels en uit de grond, de voedingsstoffen en de sappen en het water, dat het goed doorgegeven wordt. Wat je normaal doet in het enten, je neemt een ordinaire stam en je plaatst er een bijzondere tak op. Want het gaat natuurlijk om de bloemen en de vruchten van die tak. Daar gaat het om bij het enten. Dat je een hele mooie bloem krijgt of dat je die vruchten krijgt die je wil. Dus die takken die zijn vaak edel. Wat er nu gebeurd is, zegt Paulus, in het proces van dat wij als heidenen zijn geënt, is andersom. De stam is edel. En wij waren wilde takken. Wij droegen helemaal geen vrucht. Wij waren heidenen. We waren afgodendienaars. Ook wij als Nederlandse volk, de Germanen en de Friezen en de anderen die hier hebben gewoond, waren pure heidenen. Wij aanbaden Wodan en al die afgoden, ook hier in Nederland. We waren ver afgedwaald. We waren verwilderd. We waren goddeloos met alle afgrijzelijke praktijken van dien. Wij waren wilde takken, maar we zijn op de edele olijf geënt. Wij hebben deel gekregen aan dat woord van God en aan die wetgeving en al dat mooie wat ons in de Bijbel wordt geleerd. Waardoor wij beschaafde mensen worden. Waardoor wij andere mensen worden. En het heil, de belofte, weet je, die stam, die is edel, maar wij waren wild. Dat moet ons zeer dankbaar maken. En zeer ootmoedig maken ook. Wat een wonder dat wij deel hebben gekregen aan het heil dat God aan Israël heeft beloofd en gegeven in het Oude Testament. Al die argumenten. En dan, hè? En dan wat er is gebeurd in de kerkgeschiedenis. Het is eigenlijk ongelooflijk als we stilstaan bij Romeinen 11 en als je deze vers gewoon tot je doorlaat dringen. Dat je dan op een gegeven moment erachter komt wat er al vroeg in de kerkgeschiedenis is ontstaan. Namelijk de gedachte. Zij zijn een door God vervloekt volk, want zij hebben de Christus vermoord, zij zijn de Godmoordenaars. En het is het ergste wat een mens kan doen, om de Zoon van God, Jezus Christus, die aan God gelijk is, om die te vermoorden. En de kruisdood van Jezus werd als het ware alleen maar aan hen toegeschreven. Zij hebben immers gezegd, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Met andere woorden, langzaam maar zeker is er een sentiment in de kerk ontstaan. De Joden moeten een schouwspel voor de wereld worden, opdat de wereld ziet wat er gebeurt met een volk dat Jezus afwijst. En daarom moeten ze maar flink gestraft worden. En dat is het oordeel van God. En daaruit is heel veel antisemitisme voortgekomen. Ook de vervangingstheologie die zegt, sinds Christus is de gemeente van Jezus Christus het volk van God. En niet meer Israël. De gemeente is in de plaats van Israël gekomen en Israël heeft helemaal afgedaan. Dat noemen we de vervangingstheologie. Vroeger was het Israël en het oude verbond was met Israël gesloten. En het nieuwe verbond is met de gemeente gesloten. Maar dat klopt niet, want ook het nieuwe verbond is met Israël gesloten. Zo staat het namelijk in Jeremia 31. Dit is het verbond dat ik in die dagen met het huis van Israël zal sluiten. Dat staat heel duidelijk. En wat Miel ook zei, alle eerste gelovigen in Jezus waren Joden. Dat was het nieuwe verbond, de uitstorting van de geest. Dus de christelijke gemeenschap is van oorsprong een Joodse gemeenschap geweest. Maar de kerk ging zeggen, nee, oude verbond met Israël, nieuw verbond met de kerk. En dat oude verbond heeft helemaal afgedaan. Dat is gewoon verkeerd. En vanuit de vervangingstheologie en vanuit dat antisemitisme zijn er zulke afgrijzelijke dingen gebeurd. Ik heb 12 jaar geleden dit boek gelezen. Ik weet niet of het nog te verkrijgen is. Ik heb het trouwens hier vlakbij gelezen, want we waren bij vrienden in Maarhezen. Een midweek en toen heb ik dit boek gelezen. En sindsdien is bij mij die overtuiging ontstaan. Wij kunnen niet meer het evangelie prediken zonder een besef van onze verbondenheid met Israël. Want het is zo erg wat er in de kerkgeschiedenis is gebeurd naar de Joden toe. De Joden associëren de naam van Jezus met vervolging, met pogroms, met discriminatie en met moord. Als je de kerkgeschiedenis bestudeert, dan kom je erachter dat de Joden het eeuwen en eeuwen lang beter hebben gehad in moslimlanden dan in christelijke landen. Nou, in de tijd waarin we nu leven, kunnen we dat ons niet voorstellen, toch? In moslimlanden, daar vindt heel veel geweld plaats. In moslimlanden, daar worden mensen vermoord als ze geen moslim zijn. Maar eeuwenlang is het zo geweest dat de Joden liever in moslimlanden woonden, hè, na Mohammed natuurlijk, na de 6e, 7e eeuw, dan dat ze in christelijke landen woonden. Want in christelijke landen werden ze veel meer gediscrimineerd dan in moslimlanden. Dat is de geschiedenis. Met andere woorden, we zijn totaal vergeten dat wij als wilde takken zijn geënt op die edele olijf. En dat dat een bijzondere gunst en genade van de Heere God is. En dat we ons niet moeten verheffen tegen de Joden. Dat zijn we totaal vergeten. We hebben een afgrijzelijk getuigenis gegeven naar de Joden toe. De eerste keer dat ik in Yad Vashem kwam, dat was in 2007. Toen was ik voor het eerst in Israël. En toen liep ik die tentoonstelling binnen. Yad Vashem is de gedenkplaats in Jeruzalem voor de Holocaust. Gedenkteken en naam. Yad betekent de hand, maar Yad betekent ook gedenkteken. Yad Vashem komt uit een tekst in Jesaja. Gedenkteken en naam. En in Yad Vashem verzamelen ze alle namen van alle slachtoffers van de Holocaust. Die worden allemaal daar, zijn allemaal gedocumenteerd. En er is een gigantische tentoonstelling over de historische wortels van de Holocaust. En als je dan de eerste ruimte binnenkomt, heb je aan je rechterhand heb je video's over Hitler en de opkomst van het nazisme na de Eerste Wereldoorlog in Duitsland. Maar als je links naar een videoruimte gaat, dan zie je daar de geschiedenis van het antisemitisme in Europa. En dat begint met de christelijke kerkvaders en de christelijke theologie. Dus ik zat daar als christelijke voorganger tussen allemaal jonge Joodse mensen, veel soldaten die naar Yad Vashem gaan. Ik zat daar in mijn eentje tussen allemaal jonge Joodse mensen. En wat zij zien van het christendom is dat vanaf de 3e, 4e eeuw de kerkvaders zich uiterst negatief over de Joden zijn gaan uitspreken. Vreselijke dingen hebben opgeschreven over de Joden die maar vervolgd moesten gaan worden vanwege wat ze hadden gedaan. En dat zijn de diepste wortels van het Europese antisemitisme. Dat is het beeld wat Joden krijgen van het christendom. Dan zit je dus als christelijke voorganger naast die Joodse jongens en meisjes die in het leger dienen vanaf 17, 18 jaar. En dat is gewoon waar we mee te maken hebben. Letterlijk zijn Joden met het kruis van Christus vermoord. Letterlijk is met het kruis van Christus zijn Joden de hersens ingeslagen. En zijn synagogen in brand gestoken. Met mannen en vrouwen en kinderen erin, terwijl christen eromheen liepen en zongen Christus is Heer. Dat kan je lezen in dit boek. En het is buitengewoon schokkend. Dit is een erg goed gedocumenteerd boek. We hebben bloed aan onze handen. En dat is zo ongelooflijk anders als wat Paulus in Romeinen 11 leert. Want wat Paulus zegt hier, hè, ook weer, als we even kijken naar vers 13 en vers 14. Ik maak mijn bediening tot de heidenen heerlijk, zegt hij in vers 13. Om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. En dat, die gedachte van jaloersheid, die komen we ook nog ergens anders weer tegen. Om hen tot jaloersheid te wekken. Maar in ieder geval wat Paulus hier zegt is dit. Ik breng het evangelie aan de heidenen. En dit is de heerlijkheid van mijn bediening onder de niet-Joden. Dat ze tot geloof komen. Dat ze de Joodse Messias leren kennen. Dat ze zich aan de wet gaan houden. Want Jezus heeft de wet onderwezen. De bergrede is Jezus' uitleg van de wet. De bergrede sluit aan bij de wet van Mozes. Is niet in contrast met de wet van Mozes. Wel in contrast met de tradities van de fariseeën en de schriftgeleerden in die tijd. Wel in contrast met het jodendom van die tijd. Maar niet in contrast met de wet van Mozes. En hij zegt, heidenen komen tot geloof. En dit is de heerlijkheid van mijn bediening. Dat die heidenen dan zo heilig gaan leven, dat de Joden zullen zeggen, ik herken mijn eigen Bijbel in die mensen. En dat die heidenen zo gaan liefhebben, dat ze zeggen, ik herken die God van genade waar ik over lees in mijn Bijbel. Met andere woorden, Paulus zegt tegen de heidenen, het is jullie roeping om de Joden zo lief te hebben, om ze zo sympathiek te bejegenen, om zo dankbaar te zijn en om zo voor ze te bidden. He, want het is wonderlijk dat ze niet in Jezus zijn gaan geloven, want het was allemaal aan hen beloofd. En het is mijn heerlijkheid van mijn bediening dat er dan onder de heidenen een gemeente ontstaat die zo goed is voor Israël, dat de Joden jaloers worden op het geloof van de heidenen die in Jezus geloven, omdat ze zeggen, dit is onze God. En wat is dat anders als wat er in de kerkgeschiedenis is gebeurd? Voelt u het verschil? Dit is eigenlijk het meest dramatische van wat er in de geschiedenis van de kerk is gebeurd. En zeker sinds de Holocaust is dit besef gelukkig groeiende. En daarom zijn we vanavond hier ook bij elkaar. Dat onder steeds meer christenen, bijbelgetrouwe christenen, het besef ontstaat, die vervangingstheologie, die deugt niet. En het anti-Joodse sentiment in de kerk, dat is fout. En we moeten een heel ander geluid gaan laten horen wat dat betreft. We moeten Israël zegenen, want het is nog steeds een waarheid dat God zegt, ik zal zegenen wie u zegent en ik zal vervloeken wie u vervloekt. En als de christelijke kerk Israël is gaan vervloeken, dan heeft de kerk daarmee zijn eigen doodvonnis opgeschreven. En daarom is er ook zoveel misgegaan in de kerk. En daarom zei ik ook aan het begin van deze avond, als wij verlangen naar vernieuwing en herleving en opwekking, dan moeten we Israël ook gaan zegenen. Want het hoort erbij. Want dat is in lijn met Gods bedoelingen. En en dan even een persoonlijke ervaring. En ik, dat heb ik nu al een paar keer meegemaakt. Ik ben ook afgelopen april weer in Israël geweest. En ik ben nu af en toe reisleider. Als u graag naar Israël wilt gaan, dan mag u volgend jaar mei met mij mee. Dan ga ik weer. Dus als u overweegt om naar Israël te gaan, dan kunt u ook met mij gaan volgend jaar. Ik ben reisleider voor Christen voor Israël. Maar afgelopen april was ik er ook. En toen moest ik als reisleider 's avonds met een echtpaar naar het ziekenhuis. Want die vrouw had problemen met haar gezondheid en moest echt naar het ziekenhuis. We waren in een gebied geweest waar dat moeilijk kon. Nu waren we in Tiberias. En we moesten na de avondsluiting moesten om 8:30 nog naar het ziekenhuis. En toen duurde het een paar uur voordat zij was behandeld. En toen om 12:30 s'nachts, toen belde de portier voor ons voor een taxi. En toen was er een jonge dame die bij de uitgang van het ziekenhuis als taxichauffeur in die taxi zat. En we reden met haar mee. Dat echtpaar zat achterin. Ik zat naast haar voorin. Het was een hele vlotte tante. Heel modern, niet een orthodoxe jodin, maar heel modern. En ze was heel erg outgoing en ze stelde allemaal vragen. En ze was ik kwam gelijk helemaal in gesprek met haar. En toen zei ze, toen kwam het op waarom wij in Israël waren. En toen zei ik tegen haar, wij zijn hier. Ik vertaal het even, ik zei het natuurlijk in het Engels. Maar ik zei, wij zijn hier omdat wij willen laten blijken dat we jullie willen steunen. Dat we achter jullie staan. En dat we jullie tot zegen willen zijn. Omdat wij zijn christenen, maar wij weten dat er in de naam van het christendom ongelooflijk veel slechts is gebeurd richting de Joden. En daar zijn wij achtergekomen en wij willen nu een ander geluid laten horen. Wij willen jullie laten weten dat wij voor jullie bidden. En we zijn jullie dankbaar, want jullie hebben ons namelijk de Bijbel gegeven. En jullie hebben ons onze verlosser gegeven. Onze Messias. En we zijn hier om te laten blijken dat we achter jullie staan. En dit moderne meisje was zo geëmotioneerd toen ik dat zei, dat ze bijna niet meer uit haar woorden kwam, terwijl het echt een hele moderne, vlotte tante was. En ze zei, ik kan niet, ik weet niet wat ik nu moet zeggen, en als ik dankjewel zeg, dan geeft dat niet weer wat ik in mijn hart voel. Zo geraakt was ze. En dan voel je gewoon dat er in zo'n conversatie eeuwen van geschiedenis achter zitten. Eeuwen van geschiedenis. Joden die zijn vervolgd, die zijn van huis en haard verdreven. De pogroms die altijd hebben plaatsgevonden. En dan nu, dat Israël wordt nog steeds gigantisch bedreigd, nog steeds. De dreiging voor Israël neemt ook in de tijd waarin we nu leven alleen maar toe. Netanyahu die zegt, de beste vrienden die wij in de wereld hebben, dat zijn evangelical Christians. En dat besef begint door te dringen. Er is een grote groep christenen in deze wereld. Kijk, niet de grote kerkgenootschappen. Want die zitten in Israël. En de katholieke kerk zegt gewoon, dit is onze grond, punt uit. De kerk zit er al eeuwen en eeuwen. Ook de Anglicaanse kerk zit in Jeruzalem, maar erkent de staat Israël helemaal niet. En ook de Grieks-Orthodoxe kerk. Al die grote kerkgenootschappen zitten allemaal nog in die vervangingstheologie. Zitten allemaal nog in een sterk anti-Joods sentiment. Zijn helemaal niet pro-Israël. Die hebben Romeinen 11 nog niet goed gelezen. Maar er is een groter wordende groep christenen in de wereld die Romeinen 11 wel heeft begrepen. En die zegt, we moeten Israël zegenen. We zeggen niet van, het zit wel goed met ze, want omdat ze Jood zijn, zijn ze behouden. Nee. Er is maar één naam gegeven onder de hemel waardoor wij behouden moeten worden. Anders dan ben je niet in lijn met wat Paulus in de rest van de Romeinenbrief zegt. Ook Joden moeten tot geloof in Jezus komen. Maar ze zijn wel een bijzonder volk. En als volk moeten we hen zegenen. En moeten we hen tot jaloersheid wekken. We moeten zoveel liefde aan ze tonen dat ze die genadige God die ze zelf dienen, maar die ze nog niet echt kennen, want die ze alleen maar door Jezus kunnen leren kennen, dat ze hem zullen leren kennen. En dat is onze roeping. En daar gebeurt dus heel wat. En dan als ik nog even, ook ten aanzien van mijn eigen ervaring, weet je, als ik in Israël ben, dan heb ik ook gewoon zoiets van, weet je, er zit wat in de lucht. Er gebeurt wat. Als je las net van de geest der gebeden, wordt over, ik zal de geest der gebeden uitstoten. Ik zit in het vliegtuig naar Israël. Ik zie om mij heen vaak Joden. Die zitten te bidden in het vliegtuig. Dan voel ik mij beschaamd. Ik zit soms een film te kijken in het vliegtuig. Weet je, dan zit ik niet in mijn Bijbeltje te lezen en te bidden. Maar die Joden, die zitten te bidden. En die hebben hun gebedenboek voor zich. En je komt overal, kom je biddende mensen tegen. Het aantal gelovige mensen onder de Joden, ook in Israël, neemt toe. Maar het is als het ware alsof het tintelt. Er staat wat te gebeuren. En ook van het heil is niet alleen maar hemels. Vanmorgen was ik nog op een huiskring. Vanmorgen was ik bij een huiskring van onze gemeente. En toen was er een zuster die vertelde dat toen zij in voor het eerst in Jeruzalem was en toen ze bij de klaagmuur stond. Eigenlijk moet je dat de westelijke muur noemen, want de klaagmuur is, zo noemen ze het zelf helemaal niet. Want ze zijn er om te aanbidden, niet alleen om te klagen. De westelijke muur. Ze zegt, toen was ik daar, toen kreeg ik zo sterk het besef, hè, al die eeuwen lang, die Joden, die trouw zijn aan hun Bijbel en toch ook trouw zijn aan God. De orthodoxe Joden zijn de ruggengraat van het Joodse volk geweest en van de Joodse identiteit, altijd. En ze was daar. En dan denkende aan de profetieën en aan wat Gods woord zegt en wat er zal gaan gebeuren, zegt, toen had ik het besef, het is niet alleen maar dat hemelse, het is niet alleen maar de verlossing van onze ziel, dat we naar de hemel gaan als we sterven, maar God is aan het werk in deze wereld. Het gebeurt in de geschiedenis van de volkeren en in de geschiedenis van Israël. Het heil is aards. En dat ervaar ik ook als ik in Israël ben. Weet je, het heeft alles te maken met geschiedenis. Ons geloof is gebaseerd op wat er in de geschiedenis is gebeurd. Niet op het filosoferen en theologiseren van mensen. En dat is ook Bijbels, want Jezus heeft ons leren bidden. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden zoals het in de hemel is, zo ook op aarde. Dus Jezus heeft ons leren bidden voor het heil op aarde. En als je in Israël bent en als je nadenkt over Israël, dan krijg je dat besef veel meer. Het heil is ook aards. En de wederkomst van Christus is ook aards. En de komst van het koninkrijk van God is ook aards. Het zijn allemaal hele grote dingen. En daar word je bij bepaald als je aan Israël denkt. En dan, wat natuurlijk ook naar voren komt in Romeinen 11, is dat Paulus niet alleen zegt, als jullie als wilde takken zijn geënt op die edele stam. Als dat is gelukt, hoeveel te meer kan God dan die edele takken weer terugenten? Dat is toch veel makkelijker nog voor de Heere God. En dan in die eerste paar versen dan zegt hij, God kan het. Maar ik meen waar te nemen in Romeinen 11 dat hij niet alleen zegt, God kan het, maar dat hij ook zegt, God zal het. Want hij zegt in vers 24 aan het eind, hoeveel te meer zullen zij, die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. En vers 25, ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis. Er is een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen. En daarmee bedoelt hij, niet alle Joden hebben zich verhard ten aanzien van de Zoon van God. Er is een overblijfsel. Er is een gelovig Israël. Ook Joden zijn bij de Messiaanse gemeenschap, de christelijke gemeente, gaan horen. Maar hij zegt, die verharding is dus gedeeltelijk. En ten tweede zegt hij, die verharding is totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En dan vers 26, en zo zal Israël zalig worden. Hoe moeten we dat nou lezen? Al dus zal geheel Israël behouden worden. Ik geloof dat deze versen leren dat er een tijd komt, en dat sluit ook weer aan bij wat Miel zei aan het begin van de avond. Ze zullen zien, de geest der gebeden zal over hen worden uitgestort. De geest der genade zal over hen worden uitgestort. Ze zullen zien, ze zullen hem zien, niet alleen God. Ze zullen hem zien die ze hebben doorstoken. En ze zullen over hem weeklagen. En over hem rouwen. Met andere woorden, ze zullen tot berouw komen over wat ze met Jezus hebben gedaan. En ze zullen hem aanvaarden. En er zal een tijd komen dat heel Israël behouden zal worden. Het waren al de Puritijnen, kort na de reformatie, die op grond van dit hoofdstuk gingen zeggen, er zal een opwekking komen in Israël. Ik geloof dat er maar één volk is in deze wereld waarvan we met zekerheid kunnen zeggen dat er een gigantische opwekking ten aanzien van het geloof in Jezus zal plaatsvinden. En dat is het volk Israël. En dat is dat spannende. Wij leven in de tijd van het herstel van Israël. Ze zijn al 140 jaar bezig om terug te keren naar het land. God doet een werk onder de heidenen. Hij roept de zijnen tot zich. Maar op een gegeven moment is de volheid der heidenen binnengegaan. Als er ook staat ergens in Handelingen, ik heb veel volk in deze stad. God roept zijn volk tot zich. Gods geest is aan het werk over de einde der aarde. En wij zijn geroepen om uit te gaan in zending en evangelisatie, om alle volkeren te bereiken met het evangelie. Maar God zal op het einde de draad met zijn volk Israël weer oppakken. En er is een totdat. Zoals Jezus ook heeft gezegd, Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Ook weer dat totdat. Jeruzalem wordt nu niet meer vertrapt door de heidenen. Jeruzalem is in Joodse handen sinds 1967. Dus is dat totdat misschien al aangebroken? Is het misschien zo dat God nu... werkt nog steeds onder de heidenen natuurlijk, maar we leven wel in een andere tijd. Jeruzalem wordt niet meer door de heidenen vertrapt. Op een gegeven moment is de tijd der heidenen vervuld. Op een gegeven moment is de volheid der heidenen binnengegaan. En dan komt Israël tot geloof. En als hun verwerping zoveel zegen voor de wereld heeft voortgebracht, hoeveel te meer zal hun tot geloof komen? Opstanding uit de doden zijn. Dit is wat we noemen de theologie van de hoop. Dit is een hele positieve toekomstverwachting. Te midden van alles wat de Bijbel zegt over de eindtijd, over de antichrist, over de grote afval, over de grote verdrukking en over alle martelaren die we in Openbaring tegenkomen, is dit een theologie van de hoop. Er gaat iets gigantisch groots gebeuren in deze wereld als Israël tot geloof in Jezus komt, als Israël zalig wordt. En daarom ook is het zo belangrijk dat wij die visie hebben en dat we voor hen bidden. Dat we hen zegenen, dat we bidden, Heer, alsjeblieft geef dat ik iets mag laten zien van uw liefde, ook aan de Joden, en hen tot jaloersheid zal wekken. Maar we moeten wel puin ruimen, want nogmaals, ze associëren nog steeds de naam van Jezus met vervolging en discriminatie en roof en moord. Want dat is wat we ernaar gemaakt hebben. Dus we moeten wel puin ruimen. En daarom zegt een organisatie als Christenen voor Israël, wij zijn voorzichtig met het evangeliseren in Israël. Want ze staan er niet zomaar voor open. Er is, eerder dit jaar heeft iemand Nieuwe Testamenten gedaan in alle postvakjes van de Knessetleden. Er kwam een furieuze reactie van een van de Knessetleden, een van de parlementsleden in Israël. Heel begrijpelijk. Want ze zijn gedwongen in het verleden om christen te worden. En als ze zich niet lieten dopen, dan hadden ze geen kans op een baan. En ga zo maar door. En dat Nieuwe Testament nog steeds roept erg veel weerstand op bij de Joden. In hotels in Jeruzalem wordt gewaarschuwd voor christenen. Heb ik begrepen. Ik sprak een Joodse man op een verjaardag van mijn zus. En die hoorde dat ik af en toe naar Israël ga. En die was zelf, dat zie ik dus niet als christen, maar hij zelf als Jood werd gewaarschuwd voor christenen. Dus we kunnen niet zomaar gaan staan evangeliseren op de straten, in de straten van Jeruzalem. We moeten hen lief hebben. We moeten puin ruimen. We moeten hen tot jaloersheid wekken. En zeker getuigen. Pim van der Hof die zegt, wij evangeliseren niet in Israël, maar er is geen land waar ik zoveel met mensen over Jezus praat als in Israël. Hij praat heel veel met mensen over Jezus. Maar niet evangeliserend, maar getuigend. Dat vind ik een goede houding. Tuurlijk niet je mond houden over Jezus. We bidden ook voor hun behoud. Ik geloof niet dat ze behouden zijn omdat ze Jood zijn. Maar we moeten wel met tact te werk gaan en vooral lief hebben en bruggen van liefde naar hen slaan en hen zegenen. En daarin denk ik dat we dan bezig zijn met wat God ook wil dat we doen en dat we ook in lijn zijn met Gods plan, ook met Israël. En dan natuurlijk dat laatste, dat God zegt. Vers 32 vind ik ontroerend. God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. Kijk, wij waren natuurlijk ongehoorzaam, want wat ik al zei, wij waren heel erg ver afgedwaald. Wij waren erg vervreemd van het leven met God. Wij waren heidenen, afgodendienaars in pure duisternis. Maar God heeft zich over ons ontfermd. Dat is zijn genade. Nu zijn ook de Joden afgedwaald. Ze hebben Jezus afgewezen. Ook zij zijn ongehoorzaam geworden. Maar dan zegt Paulus, ergens heeft God dat dus laten gebeuren. Ja, dit is een mysterie, hè, dat God mensen de zonde in laat gaan. Maar dan zegt hij wel, opdat God zich ook over hen zal ontfermen. Met andere woorden, Gods ontferming komt zo sterk naar voren in dit hoofdstuk. En de zonde van de mens leidt ertoe dat God zich ontfermt en dat God daardoor wordt verheerlijkt. En dan is het uiteindelijk het soli deo gloria, alleen aan hem zij alle eer. De heidenen kunnen niet roemen in hun werken. En ook de Joden kunnen niet roemen in hun werken, want ze zijn afgedwaald en gestruikeld over de Zoon van God. Niemand heeft meer enige roem in zichzelf. Maar laat wie roemen wil roemen in de Here. Het is genade en genade alleen. Het is God en God alleen. En dan eindigen we waar we vanavond zijn begonnen. Het lijfelijke bestaan van Israël is een boodschap van genade. Dat heidenen en straks ook Joden tot geloof in Jezus komen, is een boodschap van genade. Alles is uit hem, door hem en tot hem. Hem alleen zij alle heerlijkheid en eer. Met andere woorden, God doet alles ter verheerlijking van zijn naam. Ter openbaring van zijn glorie in deze gang van zaken. Ook in de gang van Israël weg van Christus, maar uiteindelijk straks weer tot Christus komend, wordt de glorie, de heerlijkheid van God geopenbaard. En hij zij daarvoor geloofd en geprezen. Dat is hoe Paulus dit hoofdstuk eindigt. En daar mogen wij ook eindigen.